Goedemorgen. Van harte welkom in deze eredienst. Eredienst voor onze Heere God. En wat een mooie ochtend is het al, hè? Zo'n mooi zonnetje al. Kijkt u ook zo uit naar mooier weer, want tot nu toe valt het een beetje tegen. Maar vanochtend goed begin met die zon. Van harte welkom ook als u via de livestream kijkt. Van harte welkom. Van harte welkom, Jan. Fijn dat je voor wil gaan vanochtend. Het is vandaag zendingszondag. Zendingszondag, omdat we erbij stil willen staan. Dat we een groot gebod hebben gekregen om te vertellen van onze Heere God. En wat fijn dat er ook mensen zijn die over de grenzen willen gaan om te vertellen. Die ook in gevaarlijke gebieden willen vertellen van de Heere Jezus. Jan, jij gaat verder met ons daarbij stilstaan. Wij gaan zingen, kom vestig uw gezag, wees koning in ons hart. Zullen we dat staande gaan doen?
Vuur, wind. Jij en merci. Geen reactie. Weet u wat dat betekent? Leven de Messias. Zo is als de Nepalese christenen elkaar ontmoeten. En niet alleen als ze naar de samenkomst komen, naar de dienst, maar ook als ze elkaar ontmoeten in de supermarkt of in de bus of op straat of waar dan ook. Jai Messi, leven de Messias. Dat is wat anders dan wat gebruikelijk is in Nepal. Ik zal het wel wat meer over Nepal hebben vanmorgen. In Nepal zeggen ze normaal namaste of namaskar. Hetzelfde als wat ze in India en in het Hindi ook zeggen. Maar de christenen zeggen Jai Messi. Ja. We willen ook deze morgen uitspreken dat onze hulp en onze enige verwachting is van God onze Vader, de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet zal laten varen wat het werk wat zijn hand begonnen is. Genade en vrede zij u van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een fijne dienst.
Met elkaar zingen. We hebben een woord voor de wereld. Heeft een kindermoment voorbereid? Of als het goed is, komt een lied. Mooi.
Wouter.
Lotte. Janneke.
Elsbeth.
Sally. Rachel. En hoe heet jij?
Mogen de kinderen nu naar de kinderdienst. Een hele fijne kinderdienst met elkaar. Veel plezier. Wij gaan zingen. We gaan 2 liederen achter elkaar zingen. Laat het feest zijn in de huizen en de goedheid van God.
Als
Kent u dat? Dat dan een liedje in je hoofd blijft zitten. En soms is dat heel irritant, dat je dat liedje kwijt. En van de week waren we natuurlijk aan het voorbereiden op deze dienst. En toen waren we de goedheid van God aan het oefenen. En ik was in het bos aan het wandelen met de hond. En, nou, allerlei dingetjes natuurlijk die je doet zo door de week. Ook werk. En elke keer bleef in mijn hoofd. Het gekke is dat ik het nu even op moet zoeken. Je goedheid is altijd bij mij. Is dag en nacht bij mij. En dat bleef zo als een spreuk, als een... als een tekst zo bij mij. Het was zo fijn. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Dat zit in de brug van het lied. En ik hoop eigenlijk, dat wil ik even zeggen, dat het ook bij u mag blijven deze week. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Ik dacht, wat mooi is dat, hè, om dat te beseffen. En ik ging ook daarover lezen, dat staat zo vaak in de Bijbel. Gods goedheid, daar gaat het zo vaak over. En dan denk ik, we hebben het nu over zendingszondag. Dan hebben we toch echt wat te vertellen in de wereld. Gods goedheid is dag en nacht bij ons. Daar gaan we over zingen. Ik hou van u. Uw genade blijft me dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God.
zing ik steeds van de goedheid van God. Heel mijn leven bent u trouw.
Dank jullie wel voor de mooie liederen. Er schoot een ander lied door mijn hoofd en dat raak ik voorlopig ook niet kwijt, denk ik. En dat is, niet iedereen kent dat misschien meer, maar... Ik wil zingen van mijn Heer zolang als ik leef. Ja. We gaan eerst kijken naar een korte presentatie over Nepal. Aan het eind zijn er wat filmopnamen van de diensten in Nepal. En het wordt afgesloten door een heel apart stukje eigenlijk, vind ik zelf. Ik was jaren geleden bij een project waar jonge voorgangers, jonge leiders, een training konden krijgen van 3 maanden. En ik mocht daar zelf ook een aantal lessen geven over het huwelijk. Naar Bijbelse maatstaven. En tijdens een van die lessen merkte ik dat die jongelui, de meesten waren nog vrij jong, een beetje begonnen weg te doezelen. En niet omdat ik niet krachtig genoeg sprak, maar gewoon omdat ze moe waren. Het heb ik voorgesteld van, nou laten we eerst even een lied zingen. Nou, hoe dat afloopt, dat zie je zo dadelijk wel. Start het filmpje maar. Ja, ik kan het geluid wel even aanlaten. Nepal ligt ingesloten tussen Tibet en India. Ja, officieel heet het tegenwoordig China, maar dat is gewoon geannexeerd. En we hebben gewoond in Pokhara, dus ongeveer in het midden van Nepal. Dus 200 kilometer van de hoofdstad Kathmandu. Goed. In de 18e eeuw zijn er wat missionarissen geweest, katholieke missionarissen, die een aantal jaren in Nepal mochten werken. Er is ook nog een katholieke kerk. En tot 1952 is het gesloten geweest vorige eeuw voor buitenlanders. Er was toen in Noord-India, waar een aantal Nepalezen woonden, wel een vrij grote groep gelovigen al ontstaan. Maar vanaf 1952 is het eigenlijk pas opengekomen. Vanaf die tijd zijn er 2 organisaties werkzaam en wij hebben zelf van 1998 tot 2002 daar mogen werken. Als tentenmaker, want evangeliseren mag niet. Veranderen van geloof mag niet. Noem het allemaal maar op. Alles wat wij willen, dat mag niet. Het aantal christenen in Nepal weten we niet precies, maar wordt geschat op 1 à 2 miljoen op een bevolking van 28 miljoen. Dit is een evangelisten-echtpaar van het allereerste uur bijna. Eind 50er jaren waren ze 18 jaar oud. Zijn ze uit India naar Nepal gekomen om te gaan evangeliseren. En deze man heeft tientallen kerken gesticht in Nepal. Ik heb zelf mogen werken bij een programma voor drugsverslaafden in die 4 jaar. En dat is een foto van ons in die tijd. Toen zagen we er nog een klein beetje anders uit. Maar we hebben een geweldige tijd gehad. De kerk in Nepal is al 2 decennia een van de sterkst groeiende in de wereld. En ze krijgen ook steeds meer oog voor sociale verantwoordelijkheden. Ze helpen ook op sociaal gebied. Ze hebben heel erg behoefte aan een goed kader. Omdat de kerk zo sterk uitbreidt, is er gebrek aan goede leiders. En evangeliseren, dat kan je wel aan ze overlaten. Daar kunnen wij nog wat van leren. Dat is een heel evangelisatiegericht. Nou, de Stichting Hoop voor Nepal, die we in 2007 begonnen zijn, die ondersteunt christelijke projecten door financiën, door gebed en fonds onder andere voor evangelisatie en training, kerkbouw. Op dit moment wordt het 11e kerkje wat we hebben mogen financieren afgebouwd en over 2 weken in gebruik genomen. En ook op sociaal gebied is er heel veel te doen. We hebben ook een aantal bijbelschoolstudenten mogen ondersteunen die dan naar India geweest zijn naar een dagopleiding. Dus het allereerste kerkje wat we hebben mogen sponsoren in 2008. Ik heb het zelf het lint mogen doorknippen. Een hele bijzondere gebeurtenis. In Nepal zitten in de meeste kerken de mensen op de grond. Dat betekent wel dat je bij de ingang je schoenen moet uittrekken. Dat ligt dan of een grote hoop of ze hebben netjes rekken neergezet waar je ze kwijt kan. En de man en de vrouw gescheiden. Zijn wij ook niet gewend, hè? Een nieuwsgierig meisje wat tijdens de dienst even kwam kijken door het raam. Dopen, dat nog niet zo lang geleden gebeurde, dat een beetje in het geniep, omdat dat problemen kon geven. Tegenwoordig gebeurt dat al meer in het openbaar. De linkerman is de voorganger van die vrouw. En zoals in Nepal gebruikelijk is, als er wat bijzonders is geweest, dan wordt er een afloop gegeten. In dit geval dalbaat, rijst met linzen en de groentecurry. En als er genoeg geld is, ook nog een beetje kip erbij. Nou, zo zien de wegen er vaak uit in Nepal. Ik reisde niet graag met de bus, want het was erg onveilig. Nog een paar sfeerplaatjes. Een vrouw die de was staat te doen. Ja, wij hebben een wasmachine. Ja, Nepal ook tegenwoordig. Maar niet voor de gewone mensen. Een beetje geluid erbij graag. Uitzaak komt in vandaag. Dit is de dag. Razu, Jezus, Aje, Koning Jezus is gekomen. Enthousiaste jongelui die spontaan begonnen te dansen. Ja, ik wil het vandaag met u over zending hebben. Ik weet, ik kan absoluut niet volledig zijn met de dingen die ik ga vertellen vanmorgen. Daar ben ik me heel goed van bewust. Maar ik wil toch graag een aantal dingen met u bespreken. En als thema had ik gekozen voor deze overdenking: zending, moet dat nou nog steeds? Ik denk dat vandaag de dag, als we om ons heen kijken, dat er ontzettend veel mogelijk is als we denken over het verspreiden van het evangelie. De mogelijkheden zijn in de geschiedenis denk ik nog nooit zo groot geweest. Want zelfs tot in de verste uithoeken van de aarde kan men tegenwoordig internet ontvangen. Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een mobiele telefoon en bijna iedereen heeft internet, ook in Nepal. Tegelijkertijd merk je ook dat er in de maatschappij toch een trend gaande is van ikke en de rest, nou die bekijken het maar. Nee, dat ga ik niet zeggen. Die zoeken het maar uit. Misschien dat die later aan de beurt komen, maar ik ben het belangrijkste. Daarnaast moeten we niet vergeten dat er naast de geestelijke nood in de wereld natuurlijk heel veel materiële nood is. Dat weten we allemaal wel van alle verhalen die we horen via tv, via internet en zien. Er is heel veel nood in de wereld. En ik denk dat het voor ons als christenen een uitgelezen gelegenheid is om juist in woord en daad het evangelie te verspreiden. Om juist ook door ons leven heen, niet alleen met woorden, maar ook met daden, te laten zien wat het evangelie voor ons betekent. En toch hoor ik ook mensen, en dat heeft ook weer met het egoïsme te maken waar ik het net over had, die zeggen van ja, laten we er alsjeblieft mee stoppen, dat heeft allemaal geen zin, waarom doen we dat allemaal, het kost allemaal maar geld. Ik denk dat dat de verkeerde invloed vanuit de wereld, vanuit de omgeving, vanuit de maatschappij is. En ja, ik weet dat met name bepaalde politieke partijen daar nogal voer voor aanleveren. Het individualisme is heel sterk in onze gemeenschap. En ook in de gemeente, in de kerk, dringt dat binnen. Ik denk dat we heel erg moeten oppassen dat we daar niet mee besmet raken. Ik wilde twee stukken laten lezen uit de Bijbel. Een stukje uit Psalm 96, de versen 1 tot 3, en dat gaat Aukje voor ons doen. En Marcus 16, vers 14 tot 20.
Oh, daar ga je gewoon.
Oké. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam en verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. En Marcus 16, vers 14 tot 20. Ten slotte verscheen hij aan de elf, terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitwerpen. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hem had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die daarmee gepaard gingen.
Dankjewel. Als wij spreken over zending, dan speelt denk ik heel erg ook in de beeldvorming mee het feit dat zendelingen vroeger eigenlijk in het kielzog van koloniale overheersers, die wij ook geweest zijn, meekwamen naar die landen om mensen het evangelie te vertellen. En dat ging ook niet altijd goed. Daarmee werden de zendelingen ook vaak toch wel op één hoop gegooid met de koloniale overheersers. En de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het niet altijd goed is gegaan, dat er ook wel eens bekeringen hebben plaatsgevonden onder dwang. Maar gelukkig waren dat uitzonderingen. Gevolg was dus wel van dat alles dat de zendelingen vaak als onderdeel van de koloniale macht werden gezien. En dat heeft zeker een negatieve uitwerking gehad op het verbreiden van het evangelie. En het christendom wordt daarom nog steeds in derde wereldlanden vaak gezien als een puur westerse aangelegenheid, tot op de dag van vandaag. Veel mensen in derde wereldlanden denken dat het hele Westen christelijk is. Alle mensen in het Westen zijn christelijk. Maar diezelfde mensen zien ook tv en internet en die zien de verdorvenheid en de decadentie in onze samenleving. En ze combineren dat met elkaar en krijgen zo een totaal verkeerd beeld van het christelijk geloof. Wat kunnen we onder zending verstaan en wat is de basis daarvoor? Om met het laatste te beginnen, over het wel of niet nodig zijn van zending, denk ik dat we eigenlijk heel kort kunnen zijn, want de Bijbel is daar heel duidelijk over. Zelfs al in het Oude Testament wordt op verschillende plekken gesproken over zending. En we hebben het net gelezen in Psalm 96. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend. Maak aan alle naties zijn wonderdaden bekend. Ik geloof dat het van oudsher Gods plan is geweest om de relatie die verbroken was tussen hem en de mens, om die te herstellen. God wil niets liever dat elk schepsel, elk mens tot zijn schepper terugkeert. En dat die relatie hersteld wordt. Als het dus gaat om een zendingsopdracht, is er eigenlijk helemaal niks nieuws onder de zon. Het Oude Testament staat er al vol mee. En ook het Nieuwe Testament is er heel duidelijk over. Ik heb bewust niet gekozen voor Matteüs 28... Daar pakken we er meestal bij als we het hebben over zending. Want in andere evangelieën kom je dat ook tegen. De oproep om het evangelie te verkondigen. Een oproep die in dit geval gegeven wordt aan hele bijzondere mensen. Want die eerste discipelen, die hebben toch wel een hele bijzondere bijbelschool doorlopen. Een bijbelschool van 3 jaar... samen met het beste leraar die je maar kan voorstellen. Ze hebben geweldige dingen meegemaakt. Wonderen, genezingen, vrijmakingen, bekeringen. En ze hebben in die tijd ook nog stage mogen lopen. Echt een moderne opleiding. 3 jaar lang. En dan zou je zeggen, nou als je dat achter de rug hebt, als je dat hebt meegemaakt, dan ben je er helemaal klaar voor. En dan komt het moment dat de Heer Jezus gevangen genomen wordt. En plotseling lijkt er wel helemaal niets meer over van wat er die 3 jaar ervoor allemaal gezegd en gebeurd is. Ze laten hem stuk voor stuk in de steek. Judas die verraadt hem zelfs voor een paar rotcenten. Alleen Petrus die durft hem nog op een afstandje te volgen, maar ook niet lang. Stuk voor stuk zijn ze door de mand gevallen. Gezakt voor het examen, zou je kunnen zeggen. Mislukt. Waar is hun vertrouwen gebleven? En zelfs als ze horen dat hier Jezus is opgestaan, blijven er heel veel nog steeds twijfelen. En aan deze mislukkelingen, aan deze mannen uit Galilea, wordt een geweldige opdracht gegeven. Namelijk om getuigen te zijn van alles wat ze met Jezus hebben meegemaakt. En om ze te vertellen, om alle naties, alle volken, iedereen te vertellen, dat God zelf in zijn grote liefde de breuk tussen hem en de mens weer goed heeft gemaakt. Iedereen moet dat weten. En begin daarmee in je eigen woonplaats. Maar blijf daar niet. Want alle volken, alle naties moeten het weten. Moeten de kans krijgen om zich te bekeren. Eigenlijk kunnen we dus zeggen dat deze discipelen, ja, als we vergelijken met onszelf, het waren heel gewone mensen. Net als u, net als jij, net als ik. Maar dan hoor ik soms zoals mensen brommen van ja, dat kan je allemaal zeggen. Maar dat was alleen voor die lui. Dat is voor ons niet meer. Is het ook zo? God, de zendingsopdracht alleen voor de mensen in die tijd? Ik denk dat we op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament daar een antwoord op kunnen vinden. Maar één plek waar ik hem kan vinden, wat mij aanspreekt, is 2 Timotheus 2, vers 2. Daar lezen we dat Timotheus van Paulus de opdracht krijgt om het evangelie door te geven aan betrouwbare, vertrouwde mensen die op hun beurt in staat zullen zijn om het evangelie door te geven aan andere vertrouwde mensen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Was het dus alleen voor die mensen? Maar echt niet. Het geldt ook nu, vandaag de dag nog. Wat me trouwens wel opviel in dat stukje was dat er staat vertrouwde mensen. Mensen die er kennelijk blijk van hebben gegeven radicaal met Jezus te willen leven. Die niet alleen leven met mooie woorden, maar ook leven, dat uitleven wat ze zeggen. Ook met daden. De opdracht is dus duidelijk. De Heer Jezus heeft ons opgedragen om het evangelie door te vertellen, zonder enige restrictie. Naast het begrip zending hebben we ook het begrip evangelisatie. Die dingen worden nog wel eens door elkaar gehaald. Ik heb voor mezelf geprobeerd een definitie te vinden en het verschil te vinden tussen evangelisatie en zending. En ik weet, het is arbitrair. Misschien zegt u van, nou, ik ben het er absoluut niet mee eens, dat is prima. Maar dat is even hoe ik er tegenaan kijk. Dat is evangelisatie. Is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het evangelie met woord en met daad te verspreiden in de eigen omgeving, in de eigen cultuur. Ja? Zending is de verantwoordelijkheid van de gemeente om het evangelie te verkondigen in woord en in daad in een andere cultuur. Op die manier kan de zending ook heel dicht naast de deur zijn. Snapt u wat ik bedoel? Hoef ik niet te herhalen. En wat ook nog belangrijk is, als we lezen over zending, het is niet alleen getuigen zijn. Wat komt er nog meer bij kijken bij zending? En dan denk ik ook even aan Matteüs 28. Wat staat er nog meer bij? Weet u hoe dat uit je hoofd? Wat wordt er gezegd na het evangeliseren, na het verspreiden van het woord? Weet u hoe je dat niet? Onderwijs. Onderwijs is ook belangrijk. Het is ook een integraal stukje van de zending. Het is niet alleen maar vertellen hoe het zit, maar ook vertellen hoe het werkt. Onderwijs hoort er ook bij. In Nepal is het dus heel actueel, omdat, ja, er komen zoveel mensen tot bekering. Er ontstaan zoveel nieuwe kerkjes met leiders die soms pas zelf een half jaar bekeerd zijn. Dat je je kan voorstellen dat die leiders niet echt in staat zijn om leiding te kunnen geven aan een kerk. Hoe klein ze ook zijn. En diverse Nepalese kerken die wel goede ondergrond hebben, die zijn daar ingesprongen en die organiseren regelmatig op locatie, in een bepaalde regio, korte seminars van 3 dagen of een week. Of zoals ik net heb gezien met die jongelui, dat ze 3 maanden naar een plek kunnen komen om onderricht te krijgen. En dat onderricht dat loopt van hoe leg je de Bijbel uit, hoe lees je de Bijbel, tot aan hoe ga je om met financiën, hoe ga je om met vertrouwelijke zaken, enzovoort, enzovoort. Als denken aan een zendeling, wat mogen we van een zendeling verwachten? Ik denk dat in ieder geval een zendeling de gave moet hebben om Gods roeping te verstaan en Gods leiding te verstaan. Een zendeling moet ook de gave hebben om te kunnen leven en werken in een vreemde cultuur. Een zendeling moet ook de gave hebben om het evangelie in woord en daad te kunnen brengen. In woord en daad, want er moet eenheid zijn tussen het woord en de daad. Het is geen eenzijdig verhaal. In zijn bediening laat de zending, als het goed is, zien dat het ernst is met hem. Dat wat hij gelooft, dat hij dat ook uitleeft. Daarnaast is het natuurlijk ook nog eens zo dat in veel landen, dat geldt ook voor Nepal, zendelingen niet binnen kunnen komen als zending. Als u begrijpt wat ik bedoel. In veel landen mag het woord niet verkondigd worden. Maar dan gaan er vaak mensen heen als tentenmaker, onder een mom van een bepaald beroep. En dan toch op de achtergrond dingen doen die eigenlijk niet mogen, maar die wel verband houden met het zendingsgebeuren. Maar wanneer je een zending uitzendt, dan komt er nog meer kijken. Want het gaat niet alleen om de betrokken persoon die uitgezonden wordt. Het gaat ook om de zendende gemeente. Het gaat ook om het thuisfront, waarin de zendende gemeente ook vertegenwoordigd kan zijn. En het thuisfront bestaat vooral uit bidders en uit gevers. Een zendeling kan er niet zonder. Je hebt het echt hard nodig. Ik heb zelf een situatie meegemaakt. En wij wisten, want we waren natuurlijk met z'n tweeën, dat er heel veel mensen voor ons thuis aan het bidden waren. Ik zat op een gegeven moment in een situatie in die 4 jaar in Nepal, dat ik had een hele ontmoedigende ervaring overdag op mijn werk. En dat was met een van de christelijke leiders, Nepalese leiders, die in de zendingsorganisatie werkte. Het is de enige keer geweest tijdens onze uitzending dat ik dacht, ik stop ermee. Ik ga naar huis. En ik kwam thuis en ik zat er helemaal doorheen. Maar ik kon niet lekker gaan zitten, want er zaten 10 jongelui op me te wachten. Ik heb namelijk in die 4 jaar, heb ik 2 avonden per week, heb ik onder het mom van Engelse les, heb ik bijbelstudie gegeven in Engels. En dat ging dan als volgt, eerst wat liederen zingen met elkaar, en dan de studie, en uitgebreid praten met elkaar. En daarna nog een, wat de Nepalezen noemen, een kacha. Nog even wat lekker wat eten en drinken met elkaar. Overigens moet je in Nepal niet te schaam met koekjes op tafel zetten, want het is de bedoeling dat die leeg gaat. En die gaat dan ook leeg. Maar goed, een ander verhaal. Die jongelui zaten op me te wachten. En ik zat behoorlijk in de put. En het ging allemaal verder goed, die avond. En het was tijd voor kaartavond om wat te praten met elkaar. En toen zegt een van die jongelui, mag ik even wat vertellen? En die vertelde hoe die eigenlijk al een paar jaar op zoek geweest was naar de essentie van het evangelie. Hij had zijn hart aan de Heer gegeven, maar op de een of andere manier kon hij het niet vatten. Op de een of andere manier kon hij het niet pakken. Hij zag een andere van, ja, die hebben toch iets anders wat ik niet heb. En hij rende zich rot van conferentie naar bijbelstudie, van kring naar samenkomst. Niks. Op uitnodiging van een vriend was hij meegeweest naar die Engelse les die ik gaf. En ook die avond, ja, het was fijn geweest, maar niet meer dan dat. Maar de keer daarna, na lang aandringen, is hij toch meegegaan. En waarschijnlijk iets gezegd te hebben dat echt in zijn hart landde. En dat is precies wat hij die avond nodig had. Want ik twijfelde of ik nog wel op mijn plaats was daar in Nepal. Maar ik wist toen van ja. Ik ben hier niet voor niks. Gebed is zo noodzakelijk. Je staat echt in de frontlinie. En het gaat niet altijd om fysiek gevaar, maar vooral ook geestelijk gezien. En als ik naar onze gemeente kijk, Want ik mag toch zeggen, onze gemeente, ik bedoel niet mijn gemeente, maar onze gemeente, we vormen samen gemeente. En ik denk dan aan zending, dan denk ik van nou, ja, we ondersteunen een aantal projecten. En als je vergelijkt met andere gemeentes, dan denk je misschien van nou, doen het nog zo slecht niet. En misschien is dat relatief ook wel zo. We mogen ook blij zijn dat we door de inspiratie en liefde van God in staat zijn om dit te doen. In staat zijn om zending te ondersteunen. Er is reden tot dankbaarheid. Maar lieve mensen, geen reden tot tevredenheid. Want tevreden kan je pas zijn als je alles als gemeente gegeven hebt. Om werkelijk aan de zendingsopdracht te voldoen. En ook al doen we al aardig wat... Zover zijn we nog niet. Ook belangrijk is gegeven natuurlijk dat het zendingbedrijf niet alleen bestaat uit uitgaan. Ik dacht vroeger altijd dat het gaat alleen om die zendeling. Nee, de gemeente is heel erg belangrijk daarin. Een zendende gemeente is heel erg belangrijk als het gaat om zending. Een zendende gemeente die onderscheidt zich door gebedsondersteuning. Ik heb het net al aangegeven met het voorbeeld uit mijn eigen leven. Geestelijke oorlogsvoering, het lijkt allemaal zo ver af, maar het is niet ver af. Het is allemaal dichtbij. Een zendende gemeente onderscheidt zich ook door financiële ondersteuning. Onze zending kan niet van de lucht leven. Een zendende gemeente onderscheidt zich ook door communicatie met de zending. Nou, ik denk dat we daar nog wel wat aan kunnen doen. Het is een hele sterke morele ondersteuning. En ik bedoel niet in de communicatie in de zin van kaarten sturen met hoogdravende theologische verhalen. Nee, gewoon lekker van jezelf vertellen wat je meegemaakt hebt. Dat vindt de zendeling heerlijk om te horen op het zendingsveld. Alleen verwacht niet altijd antwoord terug. Want de antwoorden van de zendeling zitten meestal in de nieuwsbrief die hij rondstuurt. Het zou geen begin aan zijn voor hem. En wat ook belangrijk is, een zending heeft ook gereedschappen nodig. Ik kan mezelf herinneren dat we hadden in die tijd in de gemeente waar we toen kwamen, hadden we een zendelingen in Vietnam zitten. En die slaakte op een gegeven moment een noodkreet van, het is zo'n probleem met vervoer hier, het duurt zo lang voor ik ergens ben. Kunnen jullie voor een motor zorgen? Nou, het was eigenlijk meer een soort bromfiets. Maar goed, even voor het idee. En dat hebben we toen gedaan als gemeente. We hebben een actie gehouden en zij heeft daar toen die brommer kunnen kopen. Dat soort dingen zijn ook belangrijk als zendende gemeente. Terug naar het begin van de preek. Moeten we nog steeds zending bedrijven? Nou, ik denk dat dat helder is. Daar komen we niet onderuit. Volmondig ja. De Bijbel geeft ons de opdracht ervoor. Niet één keer, maar diverse keren. En het is geen vrijblijvende opdracht. Bovendien is de situatie in de wereld van die aard dat we absoluut niet werkloos kunnen blijven en toezien. Ik denk dat zending en evangelisatie... Die wil ik dan toch wel eigenlijk een beetje samen noemen. De belangrijkste taken van de gemeente zijn. De Bijbel zegt, de velden zijn wit om te oogsten. En de mogelijkheden in deze tijd zijn legio. Het kan je misschien wel iets kosten, ja. Het gaat niet vanzelf. Maar zendingbedrijven als gemeente betekent ook zegen ontvangen. Ik bedoel niet dat dat het doel is... Uiteraard niet, maar gemeentes die veel met zending bezig zijn, zijn gemeentes die gezegend worden. Waar het discipelschap serieus genomen wordt en de Bijbel de enige richtraad is. En ik wil u uitdagen om voor uzelf eens te onderzoeken in hoeverre je daar nog meer aan kan bijdragen dan je tot nu toe gedaan hebt. Want lieve mensen... Zending moet niet door een paar mensen in de gemeente gedragen worden, maar moet gemeentebreed gedragen worden. Door iedereen, ieder op zijn eigen manier. En laten we het niet te licht opnemen. Het gaat letterlijk om leven of dood. Laten we de middelen die God ons geeft niet ongebruikt laten. En ik heb ook al een aantal fronten genoemd waarop u actief kan zijn. En die wil ik aan het eind van deze overdenking nog eens een keer herhalen. In eerste plaats, bid voor de zendelingen. Het is goed om dat een vast onderdeel van je gebedsleven te laten zijn. In tweede plaats, communiceer met ze. Laat eens wat van je horen. Derde plaats, zorg dat ze niet gehinderd worden door zorgen over financiën. Ik heb het op het veld ook meegemaakt dat zendelingen het moeilijk hadden omdat ze amper rond konden komen. En als vierde ook, zorg voor dat ze het nodige gereedschap hebben. Ik heb het voorbeeld van die brommen genoemd, maar ik kan bijvoorbeeld ook noemen een computer of een laptop of een tablet of dat is een hoop te bedenken. En als je zelf twijfelt over wat je kan doen, ik zou zeggen, schiet dan een van ons aan. Iemand van de missionaire werkgroep. Weet u hoe wie daarin zitten? Ik ben bang dat niet iedereen dat weet. Andries zit erin. Je zit er achterin. Andries van de Beek. Berenda zit erin. Roel, die zie ik even niet zo gauw. Hey, Roel zit erin. Marianne, die hier vooraan zit, zit erin. Had ik Berenda al genoemd? Ja? En ikzelf? Amen.
We gaan met elkaar zingen. Maak ons tot een stralend licht. Tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen, tot de wereld ziet wie die aan het leven brengt. Laat ons zijn tot
stel voor dat we samen gaan bidden. Ik bedoel niet dat ik het woord voer en dat jullie allemaal luisteren. Maar ik wilde u zelf de gelegenheid geven om een kort en krachtig gebed uit te spreken. Voor we daaraan beginnen wil ik nog één dingetje met u delen. Sorry. U kent de situatie in Soedan, u hebt er allemaal van gehoord. De zoon van de zus van Aukje, die zit in Khartoum voor Zoa met zijn gezin. En we weten niet hoe het op het moment met ze is, maar we willen ook echt gebed voor ze vragen dat ze veilig daar weg kunnen komen. Laten we bidden.
Van de First Baptistenkerk Atlanta, Georgia, overleden. 18 april. Tientallen jaren bereikte hij miljoenen mensen in de hele wereld met zijn diensten in touch. Jarenlang keken Paul en ik op zondagavond 8 uur naar In Touch. En ik keek die avond, dinsdagavond 11:30, nog naar de herhaling. Een groot bijzonder mens is heen gegaan. Ik heb familie Seven in Apeldoorn aangebeld. En er komt binnenkort een special uit over Charles Stanley. Dat is het minste. Een zo geliefde man die zoveel bereikt heeft. Alle eer en hulde aan Dr. Dominee Charles Stanley. Amen.
Heere God, Vader in de hemel, we willen u danken voor deze dienst, voor de gelegenheid om ook verder te kijken dan ons eigen wereldje, ons eigen ik. Heer, we beleiden dat het zo makkelijk is om op onszelf gericht te zijn en druk bezig te zijn met de dingen die ons dagelijks bezighouden en die misschien ook wel veel groter te maken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Heer, we willen u vragen of u ons wilt helpen om onze blik van onszelf af te halen en ook om ons heen te kijken naar de mensen die dichtbij om ons heen staan. Mensen die u misschien niet kennen of misschien een verkeerd beeld hebben van wie u bent. Heer, dat we daar verschil mogen maken.
Ja.
Heer, dat we iets mogen laten zien van wie u betekent voor ons en in hoe we omgaan met bepaalde zaken, keuzes die we maken. Heer, dat we echt anders mogen zijn dan de wereld die nu zo op zichzelf gericht is.
Ja.
En Heer, tegelijkertijd willen we ook bidden voor de mensen die echt in het veld staan. Heer, die de roepstem van u hebben gehoord en gehoorzaam hebben geantwoord. En die veilige thuis los hebben gelaten en op reis zijn gegaan. Heer, wilt u hen kracht geven en uw nabijheid, wilt u hen vullen met uw geest, ook in keuzes en zaken die ze ook weer moeten overlaten en waar ze misschien geen invloed op hebben. Heer, wilt u zo maken dat u uw woord en daad ook gewoon verspreid blijft worden, Heer, dat het doorgaande keten zal zijn van mensen die ontdekken wie u bent en wie u wilt zijn. En dat zo alle volken en de hele schepping van u mag horen. Heer, dat willen we bidden in de naam van Jezus.
Amen.
Vader, ik wil u op dit moment ook bidden voor geestelijke zijn in het land Tjaat. Heer, ze is daar al zoveel jaren. Wat ik begrijp is dat het ook best heel erg zwaar en moeilijk is. Wilt u met uw liefde om haar heen staan en ook haar kracht geven om haar werk blijmoedig te blijven doen. Heer, en haar ook troosten als ze soms dingen mist in haar leven. Om maar te denken aan haar familie. Heer, en alles wat je mist in zo'n ver land, waar het ook arm is, waar veel problemen zijn, waar altijd oorlog op de loer ligt. Ja, en ook weer het buurland Sudan, dat nou zo in oorlog weer verwikkeld is, is teruggevallen weer in oorlog. En er zijn zoveel jaren van oorlog al geweest. O Heer, we brengen Sudan bij u. We hoorden ook over de neef van Aukje. O God, bescherm ze alstublieft.
Ja.
Dat ze weer veilig weg kunnen komen. Mm. Dit nu ook voor het land. En dat er weer vrede mag komen, Heer. Voor alle mensen. Mm. Het is daar al zo moeizaam, droog en dor. En te weinig geld. Spanningen. Eigenlijk, ja. Het is één boek ellende op het moment. Mm. O God, we brengen het bij u. U bent almachtig. Amen.
Vader, we jullie bidden voor de mensen in Moldavië, Heer. Dank u wel, Heer, dat ze ja, toch ook nog de kracht kunnen opbrengen om de Oekraïners op te vangen, Heer. En ja, dat u ja, die ons ook daarbij helpt, dat we ook blijven bidden voor de mensen in Moldavië. Heer, geef dat we ook steunen en dat u hen kracht geeft, elke dag weer, Heer. En ook de basis om te voorzien. Zo wil u ook bidden, Heer, voor Bernd, Benjamin en Taya, Heer, die ja, ja, misschien ook teleurgesteld is in zichzelf dat hij weet niet meer, maar dat, ja, dat het toch niet helemaal gegaan is zoals hij zelf bedacht had in Spanje, Heer. Maar dank u wel, Heer, dat hij toch nog ja, iets wil betekenen in Noord-Spanje, Heer. En wilt u hem daar ook zo bij helpen? Wilt u hem door leiden, Heer, op zijn pad als zendeling in zijn werk voor u, Heer, elke dag weer? Of het nou in Spanje is, of gewoon misschien in Nederland, wilt u hem zo leiden, Heer, en wat hij zijn hart krijgt van u in deze naam.
Amen.
Vader, wij danken u dat we vanmorgen stil moeten staan bij onze taak in deze wereld. Bij datgene wat u van ons verwacht, om in deze wereld door woord en daad getuig te zijn van uw grootheid, van uw liefde. Help ons dat elke dag weer opnieuw te beseffen, om dat te doen. U van ons verwacht.
Nee.
Amen.
Amen. Vader, dank u dat we aan het eind van deze dienst ook mogen bidden voor onze zieken. Mensen die het moeilijk hebben. Heer, we weten niet alle situaties, maar ik wil u heel eenvoudig bidden, Heer, wilt u ze elke dag weer opnieuw vrede in het hart geven. En de zekerheid dat u erbij bent. Heer, we willen ook u danken voor de hele dienst van vanmorgen, het zingen, de prediking. Heer, ik bid u dat we echt ook met iets in ons hart naar huis mogen gaan. Misschien met een jubelend hart, misschien wel zingend. Ik wil zingen van mijn Heer. Heer, dank u wel voor alles deze morgen. U bent een geweldige God. En daar prijzen we u voor. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag de zegen uitspreken. Daarna zal Brenda nog wat mededelingen doen. En gaan we nog een lied zingen. En straks is er koffie en thee. En Nepalese thee. Nepalese thee heeft een paar kenmerken. Er zit veel melk in. Het is sterk. Er zitten kruiden in. En het is zoet. Ik zou zeggen, probeert u zelf maar. Ik stel voor dat we gaan staan als u dat kunt, om de zegen te ontvangen. De liefde van God onze Vader, het troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest en de genade van Jezus zij en blijven met u allen. Totdat Jezus terugkomt. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen.
Een paar mededelingen. De collect is zo direct voor het Badalosh Fonds. Nepal hebben we heel kort geleden voor gecollecteerd. Dus vandaar dat nu het Badeloche-fonds het doel is. En in de nieuwsbrief kon u ook informatie daarover lezen. Dat is speciaal voor jongeren die een opleiding kunnen doen. En daar wordt geld voor gecollecteerd. De andere doelen wil ik toch nog heel eventjes noemen. De leprazending is ook een van onze goede doelen met deze gemeente. Hoop voor Nepal, duidelijk Moldavië. En we ronden dan het goede doel voor Bernabé Huertala, ronden we dan af in Spanje dit jaar. Koffie en heerlijke thee in de tuinzaal. Er staan ook wat mooie poppetjes uit Nepal, hebben jullie meegenomen, weet je niet, heeft je vrouw geregeld. Ja. Verder is er natuurlijk weer gebed bij de kaars. Heb je behoefte aan gebed, dan is dat mogelijk. Bij de voordeur staan een paar folders vakantiegeld samen delen. Er hangt ook een poster in de vitrinekast bij de weg. De actie waar we als kerk elk jaar aan meedoen, samen met heel veel kerken in Apeldoorn. Mooie actie om wat van je vakantiegeld te delen met mensen die het minder goed hebben. En als je iemand kent die dat nodig heeft, geef het ook door en dan kun je ook zo'n folder meenemen. We gaan zingen. Wij gaan op weg met brandend hart. Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stam. Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag. 2000 jaar en dag en nacht brandt deze vlam.
Sterk in u.
gebed en kom.